Weet ze waarvoor precies, zullen we danken vandaag. Dank stond voor gewas en arbeid. Ja, dat rijd je op waar je voor mag danken. Voor dit en voor dat en nog heel veel meer. Maar als u alles genoemd hebt, weet u dan zeker dat u helemaal niets vergeten bent. En stel voor dat je alles hebt genoemd waar je voor dankbaar mag zijn en helemaal niks vergeten bent. Hoe moet het dan met die mensen, en die zijn er nogal wat, die niet zoveel en zoveel niet gekregen hebben? Kun je zomaar onbevangen de Heere danken dat je het zelf goed hebt gehad? En niet denken aan die mensen die zelfs het nodige niet kregen. Maar ja, zomaar een enkele gedachte. Waarvoor zullen we eigenlijk danken vandaag? Want dat is ook waar natuurlijk. Je kunt veel hebben. Je kunt zelfs heel veel hebben. En toch eigenlijk niks. Dat kan ook nog. En je kunt heel weinig hebben, of zelfs niets, en toch alles hebben. Dus het loopt nogal een beetje door elkaar heen, nietwaar? Niet zo eenvoudig eigenlijk om je aandacht te richten op datgene waarvoor je eigenlijk dankbaar mag zijn vandaag en dat tegen God mag zeggen. Ja, hoe kom je hieruit? Dat je helemaal niks vergeet. En dat je het ook goed doet, dat het een goede dankstond is. Een goede dankstond voor het aangezicht van God. Verantwoord, gelet op het woord van de Heere. Nou, ik denk dat ons danken in de eerste plaats alles te maken heeft met ons bidden. Dat is uiteraard een eenheid. En ja, hoe is dan eigenlijk ons bidden geweest? En hoe hebben wij gebeden tijdens de bidstond en de tijd daarna? En waarvoor hebben wij gebeden? Nou, weer een aantal vragen. Maar alleen zo kunnen we weten waarvoor we vandaag mogen danken. Want danken en danken zijn twee. En God ziet het hart aan en het gaat hem om waarheid in het binnenste, ook wat betreft onze dankstand. Dus niet voor niets dat ik deze inleidende opmerkingen maak, dacht ik. We gaan kijken naar het Bijbels getuigenis in deze. Want dat moet onze leidraad zijn, dat mag onze leidraad wezen. Salomo bad bij de inwijding van de tempel. De tempel was gebouwd, was ingericht en is ingewijd. Dat was de vorige preek, weet u wel, over de Salomo-geschiedenis. En hij doet dat op een aangrijpende wijze. Koning Salomo knielt voor het altaar. Eigenlijk met de rug naar de gemeente. Knielend voor het altaar bidt hij een ontroerend gebed. En dat bevat eigenlijk heel 1 Koningen 8. En dan mogen wij in die knielende Salomo voor het altaar uiteraard vooral zien onze biddende hoge priester, de Heer Jezus Christus, over het huis van God. De lijn doortrekkend naar het Nieuwe Testament. De meerdere Salomo. En als Salomo dan zijn ontroerend gebed gebeden heeft, dan staat hij op. En dan gaat dit gebed als vanzelf open in een lofprijzing. En die lofprijzing is het eigenlijke, het wezenlijke van het danken. God loven, prijzen voor zijn goedheid. Dus ze gebed gebeden hebben, knielend, met de armen uitgestrekt naar het altaar. Zijn ontroerend gebed gebeden hebbend, staat hij op van zijn knieën en wendt zich tot volk, verzameld in de voorhof. Hij breidt zijn armen weer uit en spreekt de zegen uit. Zegerend spreekt hij deze woorden uit. Gelooft zij de Heere, die aan zijn volk Israël rust gegeven heeft. Als u nou goed kijkt hier naar Salomo en zijn liturgische handelingen, dan ziet u de tweeledigheid van die liturgische handeling, de twee-eenheid van de biddende en de dankende hogepriester. De biddende Salomo voor het altaar, van de zegenende, de dankende, lovende Salomo in de richting van het volk. Ziet u, hier in de Heer Jezus verschijnen de meerdere Salomo. In één, twee beweging. Maar dan is het wel weer van groot belang erop te letten waarvoor Salomo nu dankt. Want het gaat erom dat we met hem meekomen en in zijn gebed meekomen, in zijn dankgebed mee gaan komen. Dat onze dankstond in zijn dankgebed eigenlijk gevouwen is. Met andere woorden, ons danken vandaag zal uiteraard overeenstemmen met zijn danken. En dan denk ik vooral aan de dankende hogepriester, de Heer Jezus Christus. Dat zal één geheel zijn. Weer anders gezegd, ons danken, ons dankgebed mag geënt zijn in het dankgebed van de meerdere Salomo, onze Heer Jezus Christus. Als we nu weten waarover het gaat in zijn danken, dan kunnen we ook weten waarover het moet gaan in ons danken. Wel u, de woorden gelezen hebben, wat eigenlijk al klaar en duidelijk zijn, dat Salomo hier God de eer geeft voor alle grote dingen en alle goede dingen die God voor Israël gedaan heeft. En is het heel opmerkelijk dat het geen opsomming wordt van al die dingen waar wij eerst aan zouden denken. Dus je denkt aan het leven van Salomo. Dan denk je aan de rijkdom van Salomo, die God hem toch gaf. De eer die God hem gaf te midden van de volken. De macht van Salomo. En dan de wijsheid van Salomo. Dat zijn toch allemaal markant opvallende dingen, nietwaar? En je zou verwachten dat Salomo hiervoor eerst de Heere bedanken. En zegt, want het is heel uitzonderlijk geweest, wie u voor mij geweest bent. Al die rijkdom, en al die eer, en al die macht, en die wijsheid die u me gegeven hebt. Nee, geen woord daarvan. Salomo dankt God niet voor al deze dingen. Heel merkwaardig. Maar hij dankt voor rust. Gelooft zij de Heere, die aan zijn volk rust gegeven heeft. En dan moet u deze rust uiteraard helemaal verweven zien met de shalom, de vrede onder de regering van Salomo. Zonder de herhaling van, weet u nou waar het om gaat? David die de gerechtigheid aan het licht bracht. Dus een overwinningsoorlog op de vijanden van het volk Israël. En de regering van Salomo die daarop voortbouwt in een vrederijk. In een rijk van vrede, zonder oorlog, voorspoed, welvaart. Maar u begrijpt dat de rust waar Salomo voor dankt alles te maken heeft met die shalom, die vrede. De vrede onder de regering van koning Salomo. Salomo's danken heeft dan, als je goed kijkt, hier alles te maken met zijn bidden. Lang geleden, toen hij aan het begin stond van zijn regering, en toen God hem verscheen een droom, en zei je mag kiezen, toen koos hij voor een verstandig hart. En hij bad, geef mij een verstandig hart, om uw volk te richten, verstandig onderscheidende tussen goed en tussen kwaad.
Daar ging het om. Dat hij een goed koning zou zijn. En op een goede wijze zijn rijk zou beheersen. Een verstandig hart, dat bad hij om. Een rijk wat in alles eigenlijk gedragen zou worden door de gerechtigheid van de regering van zijn vader David. Dat die gerechtigheid zou doorwerken in alle patronen van het sociale leven en van het geestelijk leven. Dat die gerechtigheid van God zijn beslag zou krijgen, uitgekristalliseerd zou worden in de vrede, in rust. Dan bad hij om, geef mij een verstandig hart, om goed te kunnen onderscheiden. En dan ziet u dat hij dat gekregen heeft. Dus zijn dankgebed correspondeert met zijn bidden. Zijn bidden en zijn danken zijn eigenlijk een eenheid. Ja. Is ons danken vandaag, vroeg ik gemeente, in overeenstemming met ons bidden, met ons gebed? Danken wij overeenkomstig het bidden van de afgelopen tijd? Let wel, hier geldt uw geschieden naar uw geloof. Ik kan ook vragen, hebben we ons werk, als God u dat gegeven heeft, als God u geen beroepsmatig werk gegeven heeft, hebt u ander werk ongetwijfeld gezocht en gekregen om u nuttig te maken? Hebben we ons werk in de afgelopen tijd mogen doen in alle rust? Rustig. Dat vindt u misschien een vreemde vraag. Maar als zegt u wel staan, we gaan rust. Weet u niet van de stress van deze tijd? De ongelofelijke spanning vaak. Op de werkvloer. De spanning. Onder collega's. De gehaastheid in het werk. Weet u daar niet van? Overvolle agenda's. Je weet er soms geen raad mee. Je wordt er soms radeloos van. Rust. Vroeg u of ik rustig mijn werk heb gedaan. Of ik rustig in alle rust kon werken de afgelopen tijd. Ach, er is zoveel onzekerheid vaak in mijn werk. Ik kon mijn werk onverwachts kwijtraken. Er gaf spanning, onrust. Rustig mijn werk gedaan de afgelopen maanden. Weet u niet van de rusteloosheid? Omdat ik geen werk meer had. En dat zwaarste werk. Omdat ik geen werk meer had. Rusteloosheid omdat ik te weinig werk had. Onrust omdat ik op ander werk overging, noodzakelijk. Ik denk gemeente dat de tijd van de hoogconjunctuur die wij beleven, ook de tijd is van het hoge tempo. Ongelooflijk hoge tempo. Opgejaagd worden. Steeds meer productie. Nauwelijks ruimte voor mens om mens te zijn. Ik spreek van verslaving op de werkvloer. Een soort verslaving op de arbeidsmarkt. Mensen worden verlengstukken van de computer. Of de mechanisering. Of de automatisering. Verslaving. Vroeg u of ik al een rust mijn werk heb gedaan. Nou, dat is erg idyllisch. Moet u maar eens komen kijken. Gemeente Salomo dankt voor de rust die de Heere Israël gegeven heeft. Gelooft zij de Heere die zijn volk Israël rust gegeven heeft. En op een of andere wijze zal toch ons danken daarin ingevouwen mogen worden. Door dit danken gedragen mogen. Hoe zal het nou gaan? Nou, gaat u mee. Wat bedoelt hier Salomo als die zegt, dank u voor de rust die u uw volk gegeven hebt naar alles wat hij gesproken heeft. Na alles wat u gesproken hebt. Dan gaat Salomo terug op het verleden. Lang geleden. En dan denk ik aan Deuteronomium 12. Waar Mozes gezegd heeft. En hij was de mond van God.
Gij zult over de Jordaan gaan en wonen in het land dat u de Heer uw God zal doen erven. Hij zal u rust geven van al uw vijanden rondom. En gij zult zeker wonen. God sprak door Mozes. Ik heb mijn volk verlost uit Egypte, uit de slavernij, uit de verslaving. Je bent op weg gegaan onder mijn leiding. Op weg naar het beloofde land. En nu zijn we er bijna. Als de Jordaan overtrekt, dan mag je in het beloofde land gaan wonen. Dan krijg je rust. Rust. Van al je vijanden. Denk aan Egyptenaars. Denk aan de vijandige volken in de woestijn. Je krijgt nu eindelijk rust in het land wat ik je geven zal. Dat zijn die oude woorden die God gesproken heeft. En daarop doelt Salomo als hij zegt: dank u, Heere, voor de rust die uw volk gegeven hebt. En goed gezien, geen van uw woorden zijn ter aarde gevallen die u ooit gesproken hebt. Want u zou ze toch rust geven. Rust in het beloofde land. Maar dan doelt Mozes, als hij de woorden van God vertolkt, ook vooral op de rust die het volk ontvangen zal in het beloofde land, met betrekking tot de Kanieten. Het zijn weer vijanden die eigenlijk het volk probeert te verontrusten. En ook die Kanieten zullen uitgeschakeld gaan worden. En je zult in dat beloofde land rust vinden, ten slotte. Maar de algehele vervulling van dit woord wordt pas door Salomo gezien in het rijk van de vrede. In het vrederijk. Want wel heeft Jozua het ook rust gegeven in Canaan. Maar u weet, die rust in het land Canaan werd voortdurend weer bedreigd door de inwonende Kanieten. Steeds opnieuw werd die rust bedreigd. Maar aan die gedurige bedreiging van de oud-inwoners van Canaan, de Kanieten, wordt tenslotte een einde gemaakt door de overwinningsoorlogen van David. En daarom worden zijn oorlogen genoemd de oorlogen des Heren. Want hij strijdt tegen de natuurlijke vijanden van het volk van Israël. En David onderwerpt al die natuurlijke aardsvijanden van het volk Israël. En zo heeft God het volk tenslotte in het land Canaan, het beloofde land, de beloofde rust gegeven. Ook rust, met name ten aanzien van al zijn vijanden. Dat is de betekenis van David. Dat is ook de betekenis van de zoon van David. Want dan ga ik nou regelrecht een lijn doortrekken naar vandaag. U weet van de onrust in het Midden-Oosten. U volgt het nieuws in deze. Zal het volk ooit, Israël, zal het ooit rust krijgen? Ja, gemeente, ja. Als de zoon van David terugkomt, als Davids zoon verschijnt, de meerdere David, onze Heer Jezus Christus, dan gaat dit woord, wat Saul hier danken tot God richt, en als een zegen over het volk uitspreekt, dan gaat dit woord helemaal in vervulling. Geloofd zij de Heere, die aan zijn volk Israël rust gegeven heeft. Dan krijgt Israël rust voor altijd. Maar hier ligt ook een perspectief in voor de kerk. Want ook zij zal uiteindelijk rusten in de rust die er overblijft voor het volk van God. Nou, dat is één. Daarnaast wordt in Deuteronomium 12 gedoeld op de rust in verband met het kiezen van een vaste plaats voor het heiligdom. Tot nu toe was het wonen van de Heer onder zijn volk eigenlijk voortdurend mobiel geweest. En hij kreeg een vaste plaats in het midden van het volk tijdens de woestijnreis in het tabernakel. Maar het was mobiel en er bleef een zekere onrust. Maar nu, onder de regering van Salomo, heeft God een vaste woonplaats gekregen in de tempel die nu ingewijd is. En daarop doelt Salomo ook met name: geloofd, zei de Heere, die zijn volk Israël rust gegeven heeft. Niet een enig woord is gevallen van al zijn goede woorden die hij gesproken heeft door de dienst van Mozes zijn knecht. Nou, dat hebt u bij elkaar. En daarom dankt Salomo bij de inwijding van de tempel voor deze beloofde rust en voor die verkregen rust. Geloofd zij de Heer, dit is volk Israël rust gegeven heeft. Ja. Nu kijken we nog eens een keertje naar het woordje rust. In het Hebreeuws staat het bekende woordnaam eigenlijk Noach. Noach. En de naam Noach betekent rust. Maar hij heeft ook de notie troost. Dat hoort u in de uitlegging van de naam van Noach in Genesis 5, vers 29. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal u troosten over ons werk en over de smart van onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heer vervloekt heeft. Noach, rust. Jawel, maar in de vorm van troost. Rust in de setting van troost. Rust vanuit troost. Rust in het kader van de vertroosting. Het gaat dus niet om rust buiten de troost. Buiten deze troost. Dankdag voor gewas en arbeid. Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Dat zijn diep ingrijpende woorden. Heb je er erg in? En merkt u dat ook? Heb je dat in de achterliggende tijd? En alles wat u deed? Dat is een notie die gauw vergeten kan worden. Maar dat eigenlijk over al ons werk, wat je ook doet, de vloek ligt. De vloek naar het verloren paradijs. In het zweet uw aanschijns. Doorn en distelen. Ik denk dat we ons heel makkelijk kunnen gaan vergeten in onze moderne maatschappij. Waar je alert bent op dingen die niet makkelijk lopen en die eigenlijk meer gestroomlijnd zouden moeten worden, enzovoort, enzovoort. Het onbehagen wat er vaak leeft hier en daar. En de onrust, ook de sociale onrust soms. Heb je er erg in als christen, en vergeet dat niet meer, dat het aardrijk en het werk onze handen de vloek draagt van het verloren paradijs. En daarop doelt de naam van Noach. Deze zal ons troosten over ons werk. Moet je over je werk getroost worden? Ja, kennelijk wel. En over de smart onze handen, daar hebt u het. Vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Kijk. Over het werk onze handen ligt ten diepste de vloek. Na het verloren paradijs. Wat een wonder als die vloek wordt omgezet in een zegen. Kijk, des danks stond niet vanzelfsprekend. Als die vloek over je werk is omgezet in een zegen, denk dat je dan stof tot danken hebt. Als je dat hebt mogen ervaren, dat die vloek is weggenomen en er een zegen voor in de plaats gekomen is. Dat wil zeggen, die zegen waar we zo graag van spreken, de zegen op het werk onze handen, heeft de plaats ingenomen van de vloek. De smart over onze handen. En daar zit het wonder in. Het wonder van de genadige voorziening van God, die de vloek heeft omgezet in een zegen. Hebben we deze wissel meegemaakt, dan kun je dankst onthouden. Want dat betekent dat deze zegen is omgezet vanuit de vloek. Vanuit de enige troost in leven en sterven. En nou krijg je de twee betekenissen van
Het woordje rust hier in de tekst. Noach. Wat betekent rust? Wat betekent ook troost? Het is rust in de setting van de troost. Het is rust vanuit de troost. Zeg nu maar, het is rust vanuit de enige troost in leven en sterven. Het eigendom te mogen zijn van onze Heer Jezus Christus. Kijk, zo. Dan deden we getroost ons werk. In alle rust. Dan werd je ten diepste getroost in alle wisselingen van de werkomstandigheden. In alle wisselingen van het leven. Wat spanning op kan roepen. Onrust kan veroorzaken. Dan werd je getroost vanuit de enige troost. Dat je voor rekening bent van een ander. Zijn eigendom bent. En dat hij voorzien zal. Of was zonder havel toch de prediker niet waar. Dat hij in alles voorzien zal. Dat is ontspanning. Rust. Vanuit deze diepe troost. Ik ben des Heren. En hoe het ook gaat. Hij zal voorzien. En hij zal het wel maken. Want hij is mijn God. En mijn Vader. In de Heere Jezus Christus. Kijk dit. Dat is om dankbaar voor te zijn. Op deze dankdag. Ik zou bijna zeggen. Voor de verkregen christenhouding in een gestreste tijd. En dat is best wel. Mensen jagen maar, vliegen maar, koppelen het een aan het ander. En de computer verhaast de dingen nauwelijks om bij te houden. Je zal soms een beetje dit worden. En je ziet hem soms uit lood geslagen en ontsporen, burn-out enzovoort enzovoort. Dan weet ze geen raad meer. Rusteloosheid. Nou, hier mag je danken. Vanuit de enige troost. Het eigendom van hem zijn. En de rust die daarin ligt. En nogmaals, voor de verkregen christenhouding. In deze gestreste tijd. Ja, zo mag je als christen ook nog een keertje opvallen. En een leesbare brief van Christus zijn. In het maatschappelijk bestel. En het hele maatschappelijke leven. Kijk eens hoe die man. Kijk eens hoe die vrouw. Rustig. Zijn werk doet. Kijk eens hoe ontspannen zij werkt. Het lijkt wel of dat. Nee, hij of zij maakt zich geen zorgen. Want hij is voor u. Dat is in de achter. Vallen wij nog een keertje op. Vandaag de dag. Of. Zijn we net als de rest, ja. Ja, het is eigenlijk te verwachten. Maar zo hoeft het niet. En als je vandaag dankstond houdt, dan weet je van deze dingen. Van het evenwicht in balans gebracht. Door God vanuit de enige troost. Dat gaf mij rust. Om de zaken rustig te behartigen. Geloofd zij de Heere die aan zijn volk rust gegeven heeft. Kijk ermee dat oude Israël, dat bereikt hier bij de inwijding van de tempel van Salomo het hoogtepunt in zijn geschiedenis. Je kunt gerust zeggen, dit is het toppunt geweest van het rijk van Salomo. Dat begon met David en dat kreeg een climax in de regering van Salomo. En de Jood zal altijd met zekere jaloersheid spreken over die tijd onder Salomo. Dat was de tijd van de glorie, het hoogtepunt. En die inwijding van de tempel, die verwijst dan ook naar het vrederijk. Hangt samen het vrederijk van Salomo. Deze tempel van Salomo verwijst ook in de toekomstleer naar het rijk van de vrede. Het vrederijk komt. Hoe je dat ook vertalen wil. Maar spreekt de Bijbel nu na. Het vrederijk komt. En de inwijding van de tempel is hier een heenwijzing. Naar die heerlijke tijd van straks. Als het vrederijk komt. En de shalom en de rust zijn beslag zal krijgen. Onder de volken van de aarde. En zijn beslag zal krijgen in de harten en levens van mensen. Het vrederijk komt. Hoogtepunt. wordt hier symbolisch uitgedrukt met de inwijding van de tempel van Salomo. Ik kan ook spreken van de eeuwige Sabbat. Die aanstaande is voor een christenmens. Rust en vrede. Die dag zal komen. Gods kerk gaat in de rust. Dan heb je hier nog zo'n rustloos leven gehad. Dat zoveel dingen je aandacht gevraagd hebben. In principe mag je rusten in die God die je straks doet ingaan in de eeuwige rust. Zullen rusten van hun arbeid. En er blijft een rust over het volk van God. En die Sabbatsrust valt dan, vult dan de eeuwige dankstond. Gelooft zij de Heere. Als straks het rusteloze leven voorbij is. En in beginsel mochten we rust vinden. In de vertroosting, de eigendom des Heeren te zijn. Dan loopt ons leven uit. Op de eeuwige dankstond van straks. En dan gaan we straks eeuwig zingen. Gelooft zij de Heere. Terwijl zijn volk Israël rust gegeven heeft. Maar, nog een notie. Deze, dit dankgebed van Salomo. Dat spreekt hij uit ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. En dat is heel belangrijk om dat te onderstrepen. Want de tempel is hier het middelpunt nu van het dienst der verzoening. Met andere woorden, dit dankgebed van Salomo is ingebed in de dienst van de verzoening. En nou begrijpt u waar ik heen wil. Ook vandaag wordt in onze rusteloze tijd deze lofprijzing geloofd zij de Heere die ons rust gegeeft. Die lofprijs, die dankstond, dat dankgebed, wordt alleen uitgesproken van de verzoening. Daar heb je het geheim van een christen. Zondag aan zondag mag u hier zijn, mogen wij hier zijn. Ja, niet omdat het zondag is zomaar. Je hebt je alledaagse leven en het zondagse leven. Nee, omdat je het nodig hebt, omdat je niet zonder kan. Omdat je van hieruit, vanuit de dienst van de verzoening, de nodige rust krijgt. Om je leven alle dag aan te kunnen. En alle moeilijkheden die het met zich meebrengt. Om dan rustig te blijven in God. Dat krijg je hier. In de dienst van de verzoening. Van wezenlijk belang. Hoe moet ik dat blijven benadrukken, zodat u het nooit meer vergeet en zodat het ook inderdaad een deel van uw leven is en blijft? Als het goed is, je geloofsleven bestaat niet zonder de actuele bediening van de verzoening, de rust die God je hier geeft in het werk van Christus door zijn Heilige Geest. En alles wat ernaast floreert, vertrouw ik niet. Vertrouw ik niet. Hier wordt God gedankt, geloofd, voor de rust die hij over Israël gegeven heeft. En het dankgebed is ingebed in de bediening van de verzoening, de tempel. Het centrum van de dienst van God. Hier leert een christen, zondag aan zondag, al de dagen van zijn leven, te rusten van zijn boze werken. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aan te vangen. Catechismus zondag 38. Want nog altijd is er de strijd om het bestaan met de overgebleven Kanaanieten. En vertaal dan zelf maar. Als wat een aanslag pleegt. Op je rust, op je leven, op je werk. Het ingaan in de volle Sabbatsrust staat nog uit. En toch mocht vanuit de bediening van de verzoening de eeuwige Sabbat in dit leven worden aangevangen. Noteert u dat? Hoort u wat? Is dat uw leven? Zeg u, lieve God, daarom ben ik hier. om u daarvoor te loven en te prijzen. Dat u me ieder zondag vanuit de bediening van uw woord en geest de nodige rust gaf in de verzoening van mijn zonde, om mijn werk op een ordelijke en gezegende wijze te kunnen doen. De zondagse diensten zijn zo onontbeerlijk. Lieve God, wat u me gegeven van zegen, aan ordening in mijn werk, aan het rustig doen van mijn werk, aan het getroost in alle rust mijn werk doen, dat geeft u mij zondag aan zondag in de bediening van de verzoening. Ik heb u dank gebed van Salomo, in het kader van de inwijding van de tempel van Salomo. Houd u deze dingen bij elkaar, anders gaan dingen hun eigen leven leiden. En zijn ze niet meer bijbels op den duur. Onder alle omstandigheden leer ik vanuit de bediening van woord en geest om de eeuwige sabbat in dit leven aan te vangen. Onder alle omstandigheden. Al lijken we nog zo tegen te zitten. Denk aan je gezondheid. Toch rustig blijven. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Nou, dat is uniek. Dat is natuurlijk echt uniek. En deze gejaagde tijd, deze opgejaagde tijd. Uniek. Om de Heere voor te danken. Geloofd zij de Heere, die zijn volk Israël en zijn kerk rust gegeven heeft. Om in alle rust ons werk te kunnen doen. Getroost en wel. Zelfs te midden van tegenslag en verdriet. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Mag u zo betrokken dankstond hebben. En de Heere daarin danken. Van hieruit de dank brengen. Kijk. Onder de regering van Salomo bloeide de naam van Noach open. Deze zal ons troosten over ons werk. En onder de regering van de meerdere Salomo, Jezus Christus, bloeit die naam van Noach alsnog open, de bediening van de verzoening. Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Ja. Want Noach ging door Gods oordeel heen de nieuwe wereld binnen. En in het vrederijk van de meerdere Salomo komt deze Noach, deze rust, tot volle bloei. Zij zullen rusten van hun werken en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan mag de dankzegging nu al beginnen. Nu al, geloofd zij de Heere, die ons rust gegeven heeft. En niet één enig woord is er gevallen van al zijn goede woorden die hij gesproken heeft door het dienst van Mozes, zijn knecht. Wat ons ontviel, of waar we zelf vielen, geen enkel woord van God is er gevallen. Geen enkel woord van de goede woorden van God. Want dan vallen alle goede woorden van God in goede aarde. Daar hebben we het geheim van de bediening van de verzoening. En als de goede woorden van God in goede aarde vallen, dan wordt die vervloekte aarde een gezegende aarde. Om Christus. En dan gaan we het gezegend aardrijk erven tenslotte. Voorbode van straks en de eeuwige dank stond. Noem een christen in deze gejaagde en opgejaagde tijd gerust een rustig mens. Uniek, geloofd zij de Heere die ons rust gegeven heeft. Wat een christen lijde en lijdt eigenlijk. Een stil en gerust leven in alle godzaligheid en eerbaarheid. geloofd, zei de Heere. Amen.